Zo, vandaag zitten we in Groningen. Niet zomaar, maar het is nog steeds koud. Het is nog steeds regenachtig zelfs. En vandaag was het weer eens een keer tijd voor iets nieuws. Bert, vandaag zijn we bij de officiële opening geweest van de Hypnosis, moet je officieel zeggen, tentoonstelling.
Ja, overzichtstentoonstelling, yes.
Groningen Museum. Het is niet de eerste keer dat het Groningen Museum zoiets doet.
Nee, dat klopt. Ze hebben inderdaad de Bowie-expositie gehad een aantal jaren geleden. Ook de Rolling Stones, dat ze binnenkort nog een keer opnieuw gaan doen. Dus Groningen is wel goed bezig als het gaat om muziek tentoonstellingen. En ja, vanmiddag waren we bij, wat was het, de opening eigenlijk, hè?
Ja, van, persmeeting.
Persmeeting, ja, klopt. Nee, super.
Ja, het was ook leuk om wat meer informatie te krijgen. Ja, ik vind het sowieso wat mij opvalt. Het is natuurlijk raar om dingen die je heel goed kent ineens in een hele andere setting te zien. Want we kennen natuurlijk die hoezen. En wat ik een beetje bij de boeken heb, dat je de hoezen die je al kent in het klein ziet, met wel eens een annotatie erbij.
Ja.
Maar nu zie je ze ineens in het groot. En ik moet zeggen dat bij Hypnosis is natuurlijk Pink Floyd wel een belangrijke band. Maar wij kijken natuurlijk altijd vanuit Pink Floyd, dus we denken, nou, er zal wel meer zijn. Maar Pink Floyd had wel een hele belangrijke rol in het, in het gebeuren.
Ja. Ja, veel ruimtes inderdaad in het Groningen Museum die echt specifiek gewijd zijn aan Pink Floyd albums. Wat je zegt, het is gewoon heel gaaf om die afbeeldingen gewoon levensgroot te zien en een hele goede afgedrukte kwaliteit. Dat is heel tof. En sowieso, weet je, voor mijzelf als Groninger om dit in mijn thuisstadje te hebben, maakt het wel heel speciaal, weet je. Dus en wat ik ook zag, weet je, dat best wel wat bekende gerenommeerde Groningers. Ja. Misschien wat oudgediende, maar weet je.
Ook wel onverwachte.
Jacques Wallagen, Max van den Berg. Natuurlijk ook de directeuren van het museum zelf.
Henk Bleker zagen we zelfs.
Henk Bleker, weet je. Dus je denkt, wat doet die nou? Maar goed, dat soort lui, die zullen waarschijnlijk standaard een uitnodiging krijgen voor dit soort geintjes. Maar nee, dus ik vond het heel tof om erbij te kunnen zijn en om dat even te zien. En om Aubrey Powell zelf in levende lijve te zien en zelfs even kort te kunnen spreken. Dus ja.
Ja, hij was ook wel zeer in zijn nopjes. Het verhaal begint eigenlijk, en dat zei museumdirecteur Andreas Bloem, zei dat ook. Hij zegt, ja, wij werden naar de Bowie tentoonstelling en de Stones tentoonstelling zijn we gevraagd van, gaan jullie niet die Pink Floyd tentoonstelling doen? En het blijkt, hij zei ook in het openingswoord dat ze heel veel gevraagd zijn om muziek tentoonstellingen te doen. En dat ze daar eigenlijk, ze hebben meer aanbod van tentoonstellingen dat ze kunnen herbergen. En nu waren zij wel geïnteresseerd om The Immortal Remains, om die naar Groningen te brengen.
Ja.
Die Dortmund is die geweest, maar ja, nog niet in Nederland. Maar het bleek vanwege de omvang, maar ik denk dat met de ruimte die we gezien hebben wel meevalt, maar vooral ook de later albums en de Wall, daar gaat de tentoonstelling echt de hoogte in.
Ja.
En dat konden zij niet herbergen.
Ja,
en toen is hij benaderd door iemand die zei, je moet wel eens met Aubrey Powell gaan spreken. En die ook de tentoonstelling van Pink Floyd heeft gecureerd, om het maar zo te zeggen. En die zijn gaan spreken en toen zijn ze eigenlijk uitgekomen op een losstaande tentoonstelling die zich niet alleen over Pink Floyd buigt, maar ook over de andere dingen van Hypnosis. En dat is een debuut, denk ik, voor Groningen. Volgens mij, hoe gek het ook was, ik denk dat er wel tentoonstellingen van Hypnosis. Het kan niet anders dan dat het niet ooit eens een keer wat werk is ergens tentoongesteld. Ik kan me dat bijna niet anders voorstellen. Misschien in galleries?
Ja, precies. En ik weet niet of jij dat weet, maar ik heb ze niet gehoord over andere steden of andere plekken. Maar nee. Dus het zou heel goed kunnen dat dit gewoon alleen in Groningen blijft.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Een aantal maanden. Ik weet niet precies zo uit mijn hoofd.
Tot mei. Tot mei.
Ja, dus het is best een poosje.
Ja, iedereen heeft de tijd om het te gaan zien.
Om
ja.
even naar Groningen af te reizen, ja. om het te gaan bezoeken. Ja, nee, dat is heel tof. Ja, leuk.
Het is sowieso leuk dat er eens in Nederland iets gebeurt. En die tentoonstelling van Pink Floyd zelf, die was natuurlijk Ja, die was natuurlijk ook super geweest om die in Nederland te hebben. Maar ik denk dat dit als alternatief wel iets bijzonders biedt. Dan moet het ook gezegd worden dat het niet alleen Pink Floyd hangt. Het is wel zo dat de tentoonstelling zich toch beperkt tot een aantal artiesten. Paul McCartney, Wings, Peter Gabriel aan het begin.
Led Zeppelin,
Genesis.
Ten CC,
ja, en de zijdingetjes. Maar het grootste gedeelte was toch, denk ik, Pink Floyd. De centrale hal, waar ook de presentatie was, is helemaal in het kader van Dark Side. Wat ik gek vind, want je denkt, nou, die hoes kunnen we dromen. Maar dan is de voor- en de achterkant van de LP-hoes is over de hele wand afgedrukt. En dan praten we, denk ik, over 15 meter. Dus dat geeft echt een hele mooie indruk. En dat geeft gewoon, wat mij betreft, gewoon duidelijk weer waarom dat die plaat zo'n mooie hoes heeft.
Ja.
En verderop in die zaal hingen dan allemaal weer kleinere schetsjes. Ook variaties van Dark Side, zoals we de afgelopen jaren ook in alle remasters zijn tegengekomen.
Ja, heel tof.
Zeer mooi vond ik zelf de ruimte waar de foto's hingen van de backstage.
Ja.
Foto's van de tours 73-74, naar aanleiding van Dark Side of the Moon.
Ja, hele mooie zwart-wit foto's inderdaad. Ja.
En veel informatie erbij. Midden in die Dark Side ruimte hing trouwens een soort van kalktekening van, nou, wat moet het zijn?
Het origineel ontwerp van de Dark Side, toch?
Ja.
Van de voor- en achterkant, of de buiten- en de binnenkant van de dubbel hoes.
En dan zie je welke andere tijd, want nu wordt zoiets verzonnen en dan is dat maanden voorbereid. Maar volgens mij stond er iets van eind januari 73 op die tekening. Ja. En dan denk je, wel, 5 maart of begin maart lag die plaat gewoon in de winkels. Dus het is... Het is echt bijzonder in welke korte termijn. En het ging allemaal met de hand. Obi legde ook uit we konden niks digitaal. Dus we moesten alles letterlijk fotograferen, retoucheren, snijden.
Ja.
En hij kwam ook uitgebreid aan het woord, gelukkig. Hij vertelde over het bedrijf, wat anekdotes. En dan kunnen we even een stukje naar terug luisteren.
Obi, big applause voor Obi Powell. Thank you very much. I can only say what a privilege it is to be here with you. And I admire the bravery of Andreas to take on hypnosis, because it's quite a wild ride with all the artworks and things that we did in the music industry. And one thing I can say is that I think we broke boundaries. When we started out in 1968, it was standard for a lot of rock bands to have photographs of themselves on the front cover. Look at the Beatles, look at the Stones. You know, boring. So then Sergeant Pepper came along with a picture of a sculpture, which basically was what it was, you know, but effectively. And that changed the whole sort of concept about the covers. And we started at that time. It was serendipity. It was one of those moments where bands were selling millions of albums, making billions of dollars, and we came along with our ideas, which were completely off the wall, and often not related to the music, often not related to the lyrics, not related to the actual title of the album. They were just interesting ideas. And luckily for us, the bands embraced us from very early on, from Pink Floyd onwards. By 1973, we had designed this Dark Side of the Moon, which is probably one of the most iconic bridges there is in the world. How often do you walk down the street and not see some teenager wearing this on his t-shirt? So we were very privileged and very lucky. And at that time, money was no object, not like today. And so when I said, oh gosh, I have to go to Hawaii to shoot the sheep on the sofa, I have to go to the pyramids because it's essential, it's a shot in Egypt. We'll be fine. Nobody said no. It was a glorious time. There was nothing that couldn't be done. And hypnosis had a wonderful position of being like the fifth wheel on the car. There were four members of the band, there was hypnosis. And we were embraced by people like Paul McCartney and Led Zeppelin. Oh, everybody that's in here. We were embraced into their company. They wanted us to be a part of their image and to create the images for them. And the incredible thing is that we were given such carte blanche to do what we wanted. Nobody said, oh, the drummer's come up with an idea and he wants to have this on the cover. And we go, okay, fine, go somewhere else. But you have to use our ideas or we're not interested. And that sort of formidable and strength of character from Stormthorns and my partner and myself led to the artworks that you see here today. And it wasn't easy. We're talking about a time when there wasn't Photoshop. There was no digital. Everything had to be done by hand. Most of the artworks that you see here probably took 6 weeks to complete. Everything had to be cut out, stuck down, lots of different versions to get the right composition, to get the right color, all this sort of thing. And then, when you finished it, you had to show it to the band. And you take it to the band, and they look at it, and they might say, it was complicated. But anyway, we always got through in the end. And the most, and there were many, I have many, many stories, as Andreas says, but I think one of the interesting ones, which is not here in the exhibition, I remember Black Sabbath. Anybody remember Black Sabbath?
Yeah.
So I went to see Black Sabbath with some ideas. I put the ideas all around the wall, and I noticed there were three of the band there. Ozzy Osbourne was not there. Wild Man rock and roll. So the band all went, oh, you really like that one? That's a great idea. 2 seconds later, the door bursts open in the recording studio. And there's this man with black leather hat, dark glasses, black leather suit, standing there, swaying from side to side. It was Ozzy Osbourne, not in the best condition. He said, what's going on here? I said, Ozzy, we're choosing an album cover. He walked up and down like this, he looked at the ideas, he said, that one. I said, that's lucky, because that's the one everybody else likes. He said, really? He walked over to the guitarist, Ozzy Osbourne, and smacked him in the face. I thought this is time to leave. So I left the manager collecting up my different artworks out the door, and I said to him, oh my God, what's all that about? And he said, well, I think that went rather well, actually. And I said, how do you mean? He said, oh, you've chosen an album cover. So it's all good at the end. And that was not untypical of my relationship with many of the artists you see here today. It was not all simple. It was quite acrimonious at times, quite difficult. But in the end, we succeeded as Hypnosis Company in, I think, creating something that was different in the 1970s. It wasn't a picture of the band on the front cover. It was, in fact, artwork done with sincerity, 14 hours a day, 7 days a week, really, really trying to make a difference.
Zo, wat viel jou op aan zijn verhaal?
Ik weet niet. Ik denk dat wat je al noemde. Ik had het gevoel dat hij heel erg op zijn gemak was en dat hij eigenlijk wel heel, heel tevreden was en ook wel trots was, weet je. Verrast was door de aandacht en ik weet niet. Ik had ook van tevoren niet echt specifieke verwachtingen of zoiets. Geen idee wat voor persoon ik zou treffen. Maar natuurlijk, het is een man op leeftijd. Maar je weet, als je beseft welk verband hij gewerkt heeft met welke artiesten die gewerkt heeft, dan denk je van wauw, dat is toch heel gaaf om dat even zo te kunnen zien. Dus hij vertelde een anekdote over Black Sabbath en Ozzy Osbourne, inderdaad, wat we net dan gehoord hebben. Maar voor de rest, dat is wel een hele aimabele, relaxte, tevreden man. En,
Ze hebben natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook wel het bijzondere. En het boek wat hij geschreven heeft, gaat er ook wat dieper op in. Dat ze natuurlijk, ze hadden wel een bijzondere band met de band. Ze zijn natuurlijk eigenlijk een soort van tegelijkertijd begonnen. Hoewel Pink Floyd iets eerder begonnen was, maar... Ja. Aan het begin van de tentoonstelling zie je een soort van afdruk van een visitekaartje. Dat staat bij circa 1960. Dus ze zijn echt gewoon als... Volgens mij zijn ze van 43 of 44.
Oh ja, precies.
Storm. Dus ze waren echt jonge gastjes, tieners. Zijn ze al begonnen. Dus ze hebben echt die hele jeugd met Floyd ook meegemaakt. Dus ik denk dat dat wel een soort van voordeel is geweest voor hen. Dat ze natuurlijk niet op een soort achterstand stonden. En zich een plek binnen Pink Floyd moesten veroveren.
Ja. Ja, nee, klopt. En ik denk inderdaad omdat ze elkaar kenden, jeugdvrienden zijn, weet je, dat het, is het zo gewoon gelopen en dat heeft heel goed uitgepakt. Weet je, voor hetzelfde geld was het bij een eenmalige opdracht gebleven.
Ja, ja.
Dat had natuurlijk ook heel goed gekund, maar nee, in 68 met een Sourcevol begonnen. En eigenlijk is dat op een aantal albums na is dat gewoon zo gebleven. En dat is natuurlijk wel heel uniek. Dus ik denk dat ze terecht vooral bekend zijn om hun relatie met Pink Floyd. Maar ik vond ook wel heel tof om die grote afbeelding van de Peter Gabriel solo albums te zien.
Ja, Parking, en
de Led Zeppelin In Through the Outdoor. Weet je, dat soort iconische albumhoesen zo groot te zien, weet je, dat is wel, dat blijft indrukwekkend.
Ja, nee, dat blijft inderdaad de platen blijven overeind staan, maar de hoesen blijven ook overeind staan.
Precies.
Hoewel ze natuurlijk wat typische platen zijn in de jaren 70, we praten toch denk ik ook veel over de jaren 70 wat we daar gezien hebben.
Ja. Ik vond ook wel terecht wat hij zelf in zijn korte toespraak zei van, hey, dit is wel echt een, je moet het wel zien als een kunstvorm. Dit is niet iets wat je snel consumeert en weer wegvlakt of weggooit. Of weet je, het is een stuk ambacht, een stuk craftsmanship, een stuk talent wat erbij komt kijken. En dat, ik denk dat het wel terecht is. Weet je, tegenwoordig met digitale dingen zijn hulpmiddelen, zijn sommige dingen misschien wat makkelijker te maken. Maar natuurlijk, nog steeds zit er heel veel ambacht en kunst en talent in. Ook dingen die tegenwoordig gemaakt worden. Maar toen was het gewoon, je krijgt ook, als je de tentoonstelling ziet, dan krijg je goed indruk van wauw, hoe bewerkelijk het geweest is om al die dingen te doen. Weet je, de specifieke locaties opzoeken. Wat hij ook vertelde, gewoon de wereld overreizen, omdat ze bepaalde vibe zochten, bepaalde licht of bepaalde plekken wilden gebruiken. En dat wilden ze gewoon echt doen. En dat maakt het wel heel tof.
Ja, ze hadden natuurlijk ook in die tijd wel gewoon de financiën mee. Dat was natuurlijk geld zat.
Ja,
en is ook wel opvallend. Ja, als je dan denkt dat ze toch, wat hij ook noemde van, als we naar Egypte wilden en uiteindelijk weet je dan, dat is voor een van de posters die er volgens mij bij zitten en de voorkant van het Japanse boekje, is die piramidefoto gebruikt. Daar hadden ze ook een stokfoto voor kunnen gebruiken, maar dat is inderdaad toch wel. Ze gingen ook niet in de jaren 80 en 90, zijn ze nooit te makkelijk weggegaan. Als je ziet met Momentary Depths, met die bedden die overal neergezet werden
precies,
en ook met, ook met die beelden van de Vision Bell, dat hadden ze gewoon altijd anders. Daar staat trouwens niks van in de tentoonstelling, dat is echt de jaren 70.
Nou precies, en dat bedenk ik me nu eigenlijk van, want Storm Thorgerson is natuurlijk 10 jaar geleden, 2013, is die overleden. En ze hebben met z'n tweeën of met z'n drieën, vieren, ze hebben natuurlijk ook wel een bumpy road gehad. Maar ik vraag me wel af, want je hebt natuurlijk, in mijn jeugd heb ik heel veel interviews wel gezien, ook met Storm Thorgerson. En vertelde hij over die bedden bijvoorbeeld, of over de piramides, of over het varken. En nu vertelt Aubrey Powell over dat soort dingen. En denk van, ja, maar wie was nou wie was nou echt degene die naar Egypte was gegaan om die foto's te nemen? Weet je, wie is dat nou echt geweest? Want, weet je, dus dat blijft een beetje
Ik had ook wel het idee van, ja, weet je wel, had hij hier ook gestaan als Storm Thorgerson nog geleefd had? En ik denk het eerlijk gezegd niet.
Nee.
Hij is volgens mij weggegaan, want hypnosis heeft ook een tijdje niet bestaan. Ik denk dat bijvoorbeeld jaren 80 dingetjes en ook de Vision Belt, dat er geen hypnosis onder staat. Later sowieso is het sowieso meer Storm Thorgerson geweest en wordt die naam van hypnosis er weer opgeplakt en dat ze weer bij elkaar zijn gekomen als het ware. Voor Storms overlijden in 2003 zijn ze weer bij elkaar gekomen.
Ja.
Maar ik denk dat hij ook niet betrokken was bij die dingen, zover ik weet. Het was in die tijd er niet, dus ik denk dat dat voor hem dan ook een is van, daar blijf ik dan vanaf. Maar dat laat onverlet dat de beelden uit de jaren 70 meer dan voldoende zeggen. En nou, wat mij betreft, voor iedereen ook, het Groningen Museum is een prachtig museum. Het overlapt niet met de Stones tentoonstelling die we hebben gekomen. Die komt daarna volgens mij. Hè?
Ja, ik geloof het wel. Want op dit moment hebben ze nog die Versace tentoonstelling. En ik geloof dat Stones. Ja, ik weet het niet zo.
Ik denk dat die daarna weer komen. Maar deze loopt in ieder geval voor mij tot medio mei.
Ja.
Dus ruim tijd omdat ze om dat te gaan zien, en ik kan het iedereen aanraden, het is op een minuutje lopen van het station. Het is goed bereikbaar en het is een prachtig museum om naartoe te gaan. Sowieso leuk om weer eens in Groningen te zijn. We gaan in Groningen ook nog wel een keer dieper duiken in de geschiedenis, want we gaan de komende aflevering denk ik ook weer eens echt naar Pink Floyd en Nederland. En het is wel fijn om dat te doen met iemand, dat merk ik sowieso in elke plaats waar je hebt, iemand die de stad kent.
Ja.
We zijn langs de Korenbeurs gelopen, waar Pink Floyd ooit een keer zou spelen. Ja. Wat nu echt van de buitenkant een heel mooi gebouw is aan de Grote Markt.
De Vismarkt. Ja.
En dan loop je binnen en dan is het een Albert Heijn, of er een Albert Heijn in Paradiso gebouwd is. Dus zo kon ik het heel
samenvatten. Ja, zo voelt het een beetje. Ja.
Pink Floyd zou daar in de zomer van 1969 op een festival spelen, wat niet doorgegaan is. Dan moeten we ook nog een keer, maar dat was een beetje te ver van vandaag, naar Concertzaal De Jong aan de Herenweg.
Ja, dat gebouw zelf is er niet meer, maar we kunnen de plek natuurlijk wel eens opzoeken.
We zoeken nog steeds foto's van het concert. Het enige concert van de Man & Journey Tour in Nederland, waar nog geen foto's van zijn. Dus wat niet is, kan nog komen.
En,
69 toeren is sowieso denk ik iets waar we in de komende tijd nog wel een keer op terug gaan komen.
Ja.
Dat is het, en, wel het moment dat je dat soms...
Nou ja, een mooi begin van het nieuwe jaar, zou ik zeggen.
Ja, super.
Hey, het was fijn om weer in Groningen te zijn. En ik spreek je snel weer op afstand, denk ik.
Yes, gaan we doen. Dankjewel.